Geen moer. Maar ja, kijk, je zei het al. Ik woon in het buitenland. Zwitserland, Spanje. Dat is waar ik verblijf over het algemeen. Maar elke maand kom ik een week terug in Nederland voor lopende zaken. En om mijn twee dochters te bezoeken.
Ja, nou, welkom in Nederland dan alweer. Je hebt mooi weer meegebracht. Daar zijn we je dankbaar voor. Je was eerder te gast bij een vijftal andere podcasts. Ik ga proberen andere vragen te stellen dan dat ze daar gesteld hebben. Vind je dat goed?
Dat lijkt me leuk.
Ja, is voor jou ook wat leuker, toch? Nou, je bent 30 jaar clean dit jaar, 2026. Je gaat nu in gesprek met een zoon van twee ouders die aardig verslaafd kunnen, die we aardig verslaafd kunnen noemen. Eentje aan de nicotine. Heeft daar rokersbenen aan overgehouden, oftewel de benen opgerookt. Inmiddels is er slokdarmkanker ontdekt. Zij rookt sinds haar 13e en mijn vader was sinds zijn 14e flink aan het pimpelen aan de alcohol. Dus ja, ik ben ook wel opgegroeid in een gezin waar verslaving een thema is. Jouw moeder was 17 toen ze zwanger raakte van jou, hè?
Toen ik geboren werd.
Toen je geboren werd, 16.
Ja, ja, ja.
Je vader was 27. Je bent opgegroeid in Amsterdam.
Ja.
Je buurjongens waren de Heineken-ontvoerders.
Ja, in de Bestevaarstraat had je zo'n motor... of eigenlijk een brommerclub. Hè? Dat was de opmaat naar de zware criminaliteit. Maar de jongens van 16 die zaten allemaal bij de KB, de kinkerbende. En die reden allemaal op Kreidlers, RMC, vierbak, vijfbak.
Ja.
Grote Delorto carburateur erop, 16 mm. En,
hoppatee, ga met die banaan.
En daar is toen wel de basis gelegd voor zware criminaliteit later in Amsterdam en omstreken. Dat was wel de buurt waar het gebeurde, Amsterdam-West, ja.
Ja. Heb jij die film trouwens gezien, de recente Het Hart van Amsterdam?
Nee.
Over de Pinozen in de jaren 80. Dat is een aanrader om even te gaan kijken.
Nou, eens even kijken, ja. Nou,
hiernaast heeft de dochter van Henk de Vries gewoond. Die ken je dan ook wel. Eigenaar van de Bulldog, hè?
Ja. Henk de Vries, die ken ik wel, ja.
Ja, nou, doe hem er goed als je hem tegenkomt.
Nee, ik zie hem niet meer.
Oh, je komt er zien.
Nee, okay. Nee, al lang niet meer.
Nee. Even kort samengevat, jij bent aan een beetje alles wat het ego lekker vindt verslaafd geweest, toch? Althans, alcohol, cocaïne, macht, seks. Was jij een soort Scarface in je jongere jaren?
Nou, ik was wel dik oud, zaag mijn planken, ja.
Ja,
ja, ik, de kortste weg tussen twee punten was een rechte lijn, vond ik.
Iedereen moest wijken.
En wat er tussenin stond, moest wijken, ja.
Nou,
ja.
Daarin heb je natuurlijk zat meegemaakt. Je bent van plan volgens mij om er ooit nog eens een boek over te schrijven.
Ja, ik word door Brand, dat is een uitgeverij, die loopt al een jaar of zes mee. Ik zeg, wanneer ga je nou eens beginnen? Ik zeg, ik voel hem nog niet.
Nee.
Maar ik weet zeker dat hij er een keer aankomt.
Je kan met een ghostwriter werken, hè? Die interviewt jou gewoon. Die maakt er een boek van, hè?
Ja. Op de een of andere manier is het het laatste stukje reflectie wat ik nog steeds probeer uit te stellen.
Ja?
Voor me uit probeer te doen, jawel.
Denk je dat er nog heel veel lading op zit op al die onderwerpen?
Ja, toch wel. Het is, ik zag laatst Mike Tyson met een kort fragment waarin hij bevraagd werd op zijn verleden. En toen hadden ze het onder andere over natuurlijk zware emotionele dingen zoals het verlies van zijn dochter. En toen zei die interviewer, die zei van dat was in het verleden. En zei Mike Tyson, die zei van nee, het is nooit in het verleden.
Nee.
En dat zei die op een manier dat ik dacht van ja, dat is zo. Er zijn dingen gewoon die niet weggaan.
Nee. Ik zie ook een verbeterd gezicht als je erover praat. He? Toch? Er zit lading op, hè?
Zou kunnen, ja.
Ja,
ja, precies. Ja. Ja.
Mijn moeder zegt altijd, ach jongen, laat het verleden toch het verleden zijn. Niet te veel graven, niet te veel mee bezig zijn. Ben je dat eens met maar kikken?
Nou, dat is een mooie tegeltjeswijsheid natuurlijk. Het verleden is natuurlijk het verleden. Het is allemaal waar. Maar we leven wel binnen de menselijke maat. En wat theoretisch waar is, is in de praktijk misschien toch niet altijd zo makkelijk te bewerkstelligen.
Nee. Dus het verleden, kunnen we stellen dat het verleden jou gevormd heeft? Of zit het verleden jou alleen maar dwars of allebei?
Oh nee. Kijk, in die termen denk ik er trouwens niet over. Dingen zijn zoals ze zijn. En ik denk dat we ons aandeel in het verloop van ons leven, dat we dat overschatten. Er zit natuurlijk heel veel in waar je niks over te vertellen hebt gehad.
Ja.
En, maar ik probeer er wel naar te kijken dat ik de goede dingen eruit haal. En de slechte dingen probeer een andere plek te geven.
Nou ja, je bent er het schoolvoorbeeld van. Je hebt van je verslaving, je hebt van je shit mest gemaakt. Want je hebt van je verslaving een van de meest succesvolle verslavingsklinieken gemaakt.
Ja, mooi.
Toch? Ja, dus dat in het. Ik heb een spirituele leraar wel eens horen zeggen. In het lelijke zit het mooie al opgesloten.
Ja.
Geldt dat voor alles in het leven, denk je?
Dat geldt voor alles in het leven. En omgekeerd geldt die ook. Ook de sommige mooie klatergouden dingen, daar zit vaak bijna altijd, misschien wel altijd, de kiem van verderf zit er ook altijd in. Dus het gaat twee kanten op. Dat is
inherent hier.
Ja, dat is de zinsbegoocheling, denk ik, waarbinnen wij leven.
Zinsbegoocheling.
Ja.
Nou, dat is een mooie. Maar dingen lijken van afstand zo fantastisch. Zoals die auto van jou.
Ja.
Maar dat, de keerzijde is dan dat die je veel geld kost of zo? Of dat die ooit stuk gaat?
Ja, dat die veel geld kost. Of dat je er wel eens in zit te huilen. Of noem het maar op.
Ja, het is niet maar één kant.
Nee.
Je hele verslavingsverleden komt al in heel veel podcasts naar voren. Hoe weet je nou eigenlijk of je verslaafd bent? Dat was zo'n vraag die door mijn hoofd spook. Want toen ik heb jou beluisterd en dacht ik, fuck, ik ben ook al van alles verslaafd. Want jij noemde dingen op als seks en social media en noem het allemaal maar op. Nicotine. Ja, dan heb ik zelf niet gerookt. Maar al die anderen, die eten, kopen. Ik denk dat ik ook koopverslaafd ben geweest. Dus hoe weet je nou dat iets een verslaving is?
Nou, we moeten beginnen, denk ik, om een misperceptie weg te halen. En dat is dat verslaving gerelateerd is aan dit of aan dat. Dus nicotine of alcohol of seks.
Niet het middel?
Nee, nooit het middel. Nee.
Waar zit het hem dan?
Het middel kan een bepaalde gewenning veroorzaken of een lichamelijke afhankelijkheid. Maar je moet vooral naar de psychische component kijken. En dat is dat je bezig bent met realiteitsmijding. Met verdringing van de realiteit. Verdringing van het hier en nu. Omdat het misschien te veel zeer doet. Of omdat je...
Je verveelt bijvoorbeeld. Kan ook, hè? Niet?
Ja, dat zou een hele milde reden zijn om een heroïnespuit in je arm te steken. Alhoewel, nou ja. Ik ken ze wel hoor, ja. Ik ken ze wel.
Nou, maar je hebt bijvoorbeeld hoogbegaafde mensen. Want dat wordt een van mijn vragen straks. Jij was op de lagere school zo'n beetje de beste van de klas. En je bent een hele slimme man. Vaak kan je als heel intelligent iemand kan je gewoon kapot vervelen hier in de wereld. Je denkt, ja, maar ik heb alles al uitgezocht. Dan maar dat.
Ja, ik denk dat het veel zwaarder is dan dat. Even kapot vervelen. Dat is wat jongetjes doen die net hun computer is afgepakt en die niet meer kunnen gamen. Dat is je kapot vervelen. We hebben het hier over veel ernstigere zaken. Over de ondraaglijke lichtheid van het leven. Dat moment waarin je op jezelf in je eentje in een ruimte bent. En je kijkt naar de optelsom van je leven. De dingen die weg zijn gegaan, die gekomen zijn.
Ja.
En ergens maakt dat hoofd dan een afweging. Die velt een oordeel en die zegt van het is eigenlijk allemaal kut.
Ja.
En het is niet een beetje kut, maar het is zo kut. Ja. Dat ik heb er eigenlijk geen zin meer in.
Depressie.
Ja, verder dan depressie.
Ja.
Depressie is, dat hangt er ook een beetje bij. Je praat hier echt over een op heel diep niveau.
Existentiële
crisis.
Ja.
En depressie kan daar een manifestatie uit zijn.
Ja, dat
kan
of misschien een voorbode.
Of een voorbode. Ja, precies.
Je hebt het allemaal meegemaakt, hè?
Ja, ik heb het allemaal meegemaakt.
Ja, toch zit je hier als een hele charmante... vriendelijke verschijning. Ik bedoel, had het kwartje ook de andere kant op kunnen vallen? Ja, dat is natuurlijk de vraag stellen is een beantwoorden. Maar waarom is het kwartje eigenlijk bij jou niet de andere kant op gevallen? Waarom ben jij niet in de vernieling? Heeft dat toch met je intelligentie te maken? Dat jij niet in de vernieling terecht bent gekomen?
Nou,
heb je gewoon geluk gehad?
Het is te veel credit, denk ik. Dat eerste althans. Het tweede ook. Iedereen weet die mij een beetje kent. Dat ik heb het moeten bevechten om het achter me te laten allemaal. En het is een zwaar proces geweest.
Je bent echt moeten afkicken, hè?
Ja, ik heb eerst lichamelijk moeten afkicken, toen emotioneel moeten afkicken. En je blijft de rest van je leven emotioneel, spiritueel afkicken. Dat is wel het proces. Ja? Het houdt niet op. Nee, het houdt niet op. Het is voortdurend de dijken bewaken. Wat we in Nederland ook doen, hè, als het lekker weer is, dan gooien we een zakje met zand op die dijken en we planten wat helmgras. Dat als een keer de boel doorbreekt, dat je dan veilig bent. Maar dat is ook wel de routine, denk ik, om niet terug te vallen in actieve verslaving.
Ja. Jij bent nu 30 jaar clean. Eén keer geloof ik met oud en nieuw, toen je een relatiecrisis had, teruggevallen. Hè?
Niet teruggevallen. Nee.
Of althans even een...
Ik had een relatiecrisis toen, ik weet het nog goed. Ik weet waar je op doelt. Het was een jaar of 6 clean. En op kerstavond 24 december. Per definitie natuurlijk een datum waarop voor mensen... Ja, het is wel emotioneel, ja. Weet je wel.
Heel lastig.
En toen, verkering was toen over en zo. En ik reed zoals nu in een trainingspak in een coupé in de ronde. En ik had cashgeld in mijn zak, wat ook een soort van, ja, toch wel een dingetje is voor
dat,
mij.
Dat jeukt.
En ik zat 50 cent muziek te draaien of M&M muziek, weet het niet meer precies. En ik kwam echt in de mood. Ik denk, ah, weet je wat, fuck it.
We gaan.
Maar ik heb niet gedaan. Ik heb niet gedaan.
Maar ik hoorde iets over dat je toch wat shotjes had gedronken of zo.
Nou, dat heb je verkeerd gehoord.
Ja?
Nee, dat is niet aan de orde.
Oké, wat fijn. Nou, dan ben jij gewoon, je bent net in maart 64 geworden. Je bent dus 30 jaar clean. Je bedrijf bestaat 20 jaar in augustus, hè? Ja, er is zoveel interessant aan jou. De hele wereld is verslaving, zei je begin dit jaar in de poppenkast. Ja. Toen, daar ging ik wel op aan. Kun je dat nog eens handen en voeten geven? Waarom is de hele wereld verslaving? Ligt het overal op de loer? Of?
Ja, je ontkomt er dan niet aan. En dat is niet altijd, denk ik, populair luister- en kijkvoer. Maar je ontkomt er niet aan om op een gegeven... Kijk, met de introductie van het vlees komt de wil en de wens en het heilige moeten.
Zeker.
Dus op het moment dat daar die mens is, is daar op een gegeven moment die honger en die dorst.
Verleiding,
temptation en al die dingen. Dus dat zijn eigenlijk gewoon Bijbelse thema's ook.
Ja.
Dus de conditie van de mens, dat is er eentje, die vergt echt aandacht en zorgvuldigheid om niet in die valkuil te trappen. En die valkuil, dat is dan die behoeftebevrediging. Dat is die... Wat ik net zei, die korte lijn tussen A en B. Ik wil dit, ik voel dat. En dat moet meteen een oplossing of een lekker gevoel. Die quick fix ideeën. Dat syndroom van alles moet kunnen en ik moet me lekker voelen. Ja, dat is de weeffout in de menselijke existentie. Dat is zo haaks op onze natuur. Maar we zijn wel met z'n allen die kant op gegleden.
Ja.
Dat we denken dat het leven maakbaar is.
Mogen we daar het kapitalisme de schuld van geven? Want iedere reclameboodschap vertelt mij... je bent nog net niet goed genoeg. Je moet die horloge hebben, dat apparaatje, die auto.
Nou, je moet, kijk,
of is dit het andersom?
De uitweg is om te stoppen met dingen buiten jezelf de schuld geven.
Oké.
Hier past alleen de enige uitweg is... naar jezelf kijken en volledige verantwoordelijkheid claimen... om te ontsnappen aan die val, aan die trucendoos, aan de matrix, als je het zo zou willen noemen. Dat is ook een populair begrip tegenwoordig. Het gaat erom echt volledige verantwoordelijkheid te nemen voor je persoonlijke leven.
Ja.
En wat je ziet is dat juist met die verleiding en met die quick fix behoefte en met die... dat daarmee ook geïntroduceerd wordt dat systeem van het rationaliseren en het verdringen en het niet meer eerlijk zijn naar jezelf en er een mooi verhaal van maken, weet je, dat is die menselijke component in dit verhaal. Dit is wat wij doen als mensen.
Ja. Dat overkomt ons niet, dat doen we zelf.
Dat doen we allemaal zelf.
Ja.
Uiteindelijk, op het moment dat je snapt dat je het zelf doet, dan heb je de sleutel in handen.
Ja.
En dan moet je hem nog in het slot steken en dan moet je naar jezelf gaan kijken en dat gaat wel eventjes heel veel zeer doen.
Ja, het is niet de makkelijkste weg. Het is een moedige weg ook. Hè. Daarom is ook een van jullie slogans, geloof ik,
moed en lef. Hè?
Moed en lef.
Ja, zo hebben we dit jaar genoemd, ja.
Ja, nee, dat voel ik wel. Want jij bent waarschijnlijk ook begonnen met eerst je ouders de schuld te geven. Je komt natuurlijk ook uit een getroubleerd gezin, net als ik.
Ja.
En het lag daar aan. Het lag aan het schoolsysteem. Het lag aan Veronica. Het lag dicht aan het kapitalisme.
Ja, ja.
Uiteindelijk kwam je ook bij God uit. Hè. Ik vond zo'n mooie anekdote dat je vertelde dat je als je op een hotelkamer kwam... rukte je die eerste pagina uit die Bijbel.
Ja.
Je snoof er een lijn cocaïne mee.
Ja.
En je stak je middelvinger op naar God.
Ja, ja, klopt.
En toch was dat een spirituele ervaring, zei je.
Nou ja, het mooie ervan was... Ik was rusteloos en ik verbleef altijd in hotels. En in elk hotel is een Bijbel.
Ja.
En als ik dan in dat hotel kwam... dan scheurde ik inderdaad die eerste pagina eruit... over die hemel en die aarde die gemaakt worden. Daar had ik gewoon heel veel plezier in om die eruit te scheuren. En dan rolde ik hem op en dan gooide ik een berg met kook op die Bijbel.
Op de Bijbel ook?
Dat was de symboliek.
Ja.
Dat was de, en dan deed ik een hele lange inhalation. En dan tegelijkertijd stak ik die middelvinger op naar boven. Zo van hier, deze is voor jou.
Ja.
Dat was mijn de meest pure vorm waarin ik mijn haat naar het leven en naar God.
Ja, waarom was je zo boos op God? Was het zijn schuld?
Nou, toen nog wel, ja. Ik denk dat dat de last resort is. De last resort waar je uitkomt. Als je eerst, kijk, je geeft eerst al die andere dingen die je net noemde de schuld. Je vader, je moeder, je zuster, je partner, je meisje, je vriendinnetje, je vrouw.
De buren, maakt niet uit.
Je baas, je personeel, de politiek, de Amerikaanse president. Vul het maar in.
Ja.
En uiteindelijk ga je wel ergens doorhebben van, hey, dit leidt nergens toe. I'm steeds bozer. En dan blijft die boosheid op het leven zelf, die blijft over.
Ja.
En dan hoor je die verhalen. Er is een god, zeggen sommige mensen dan. Nou, dan heb je ook een bloedhekel aan die mensen die dat dan zeggen op zo'n moment. Dan denk je van, flikker op met je god, weet je wel. Weet je niet hoeveel pijn er is in mijn universum?
Ja.
Weet je wel, dat dus. En dat is die kwaadheid op God. En, maar het mooie was wel dat toen ik later, jaren later, in een programma van herstel kwam. Dat 12-stappen-programma, waar ik dan nog steeds trouw lid van ben. Dat mijn sponsor, en dat was, een sponsor is een ervaren lid in zo'n 12-stappen-programma. Die hoorde dit verhaal en die zei tegen mij, hij zegt, nou, dat is toch wel mooi. Hij zegt, dus jij hebt eigenlijk al een relatie met God.
Alleen een beetje getroubleerd.
Alleen een beetje getroubleerd. Dan moeten we eens een beetje aan gaan werken. Ja. En dat is wel wat ik heb gedaan.
Ja.
Ja, dat is wel wat ik heb gedaan.
En dat was de oplossing?
Dat is de oplossing.
Ja. Ja,
voor mij geweest. En voor veel andere mensen heb ik begrepen. Dus ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat we hier te maken hebben met een universeel fenomeen. En dat is dat op het moment dat je er werkelijk klaar voor bent, dat je alles hebt geprobeerd, alle hoeken en gaten, alle uitwegen, alle vluchtwegen hebt en alles is geblokkeerd, dus op een gegeven moment ga je niet meer lopen rommelen in de marge. Maar dan ga je voor, ja, ik noem het een fundamentele transformatie. Kijk, de vragen waar we mee worstelen, daar willen we antwoord op. En wat ik heb geleerd is, ik heb mijn hele leven lopen zoeken naar antwoorden op die vragen. Maar door me te verdiepen in Gods pad voor mij, zijn de vragen verdwenen.
Hmm.
En dat is ook een oplossing.
Ja, dus geen antwoorden gekregen, maar de vragen zijn opgelost.
Ik heb geen antwoorden gekregen, maar de vragen zijn opgelost.
Nou, dat is toch ook al heel wat waard. Ik zit even te twijfelen of we meteen naar de hele spirituele afdeling moeten. Want dat kan mensen ook nog wel eens afschrikken. Ik ga eerst nog even naar de mens, Dick. Goed?
Zeker.
Want je was een goed functionerende verslaafde. Hè? Aan de buitenkant zag je het niet, hè?
Ja, ik was een knappe gozer natuurlijk. En ik trainde en ik had geld in mijn zak. En ik kon die uiterlijke presentatie, die kon ik wel doen, hoor.
Maar dat is eigenlijk nog veel erger dan iemand die onder de brug ligt, denk ik dan. Want daar kun je tenminste aan zien. Bij jou zag je het niet.
Maar waarom is dat erger?
Nou ja, omdat je dat langer kan volhouden.
Ja, tuurlijk. Ja.
Ja.
Vanuit die optiek. Ja, ja, dan is het erger vanuit die optiek.
Ja.
Tuurlijk.
Want dit kabbelt wel door en het gaat wel door. Dus waren er mensen in je omgeving die het wisten? Of was jij de enige die eigenlijk wist van,
nou, ik wil toch even op ingaan.
Ja?
Maar het kan nog erger. Het kan ook zijn dat het, dat je gewoon een 40 uur per week werkt.
Ja.
Naar je werk gaat. Twee keer per jaar op vakantie. Dat je 65 wordt, met pensioen gaat. Je op 67 komt te overlijden.
En niemand heeft het geweten.
En niemand heeft het geweten. Je hebt gewoon je half flesje wijn gedronken.
Ja.
En in
iedere
het
dag.
Weekend ben je iedere dag.
Ja.
En dus op een gegeven moment, weet je wat is erg? Ik ben ergens blij dat ik prominent heel erg bij mezelf in beeld ben gekomen met een probleem.
Ja.
Zodat ik de kans heb gekregen ook om er wat aan te doen.
Ja, ja.
En we hadden het net over verslaving op die wereld, in die hele wereld. En dat is het hele punt, denk ik. Mensen die smeren het dun uit over hun hele leven, waardoor het niet echt naar boven komt, aan het daglicht komt. Maar er een soort van middenweg in vinden. Dus het is geen vis en het is geen vlees.
Ja, ja, ja.
En dat vind ik jammer. Dat vind ik eigenlijk triest in de conditie die we heel veel in het Westen zien. Dat we gewoon dat bewustzijn hebben verdrongen en gerationaliseerd. En,
bewustzijn van?
ons eigen bewustzijn, ons unieke bewustzijn van in dit leven wie wij zijn.
Oké.
En dat je die slaapwandelende staat hebt door je leven.
Een beetje zombieachtig.
Je beetje zombieachtig.
The Walking Dead. Ja.
Ja.
Is de grootste verslaving nou niet gewoon de verslaving aan het ik? Aan mij, aan mezelf, aan mijn individualisme en alles wat daar lekker bij past. He? Dus lekkere kledingen, lekkere vrouwen en lekkere dit en dat.
Ja, tuurlijk. Dat is de kern.
Ja.
Dat is de kern. Dat is de moeilijkste. Dat is de moeilijkste. Het is een leuke vraag die je stelt. Hoor. Kijk, stoppen met alcohol en drugs was een picknick vergeleken bij wat er daarna op mijn bord is gekomen. Voor helemaal niet moeilijk om te stoppen met die rommel.
Nee.
Maar daarna krijg je dus die afbraak van al die dingen, patronen.
Narcisme.
En dat zijn structuren. Die zijn zodanig ingebed in je systeem, in je zijn.
Ja.
Dat je je ermee identificeert. Ik ben dat.
Ja.
En hoe ga je dat loslaten dan? Ja. Dat is dus die verslaving aan het ik. En helemaal platgeslagen zou je kunnen zeggen, dit is van alle filosofieën, van alle tijden en alle religies. Ego, ik, ego, versus God.
Ja.
Het een sluit het ander uit.
Ja. Ik heb wel zo'n ego edging God out, EGO.
Ja, dat is een mooie natuurlijk. Ja. Ja. En dat is waar je, kijk, ik ben nu 30 jaar clean en sober, ik heb niks meer gebruikt na die datum 30 jaar geleden, 31 januari 1996. Dus ook niet op dat evenement waar jij net op doelde.
Ja, maar dat moet ik dan zelf hebben verzonnen.
En dat geeft niet hoor. Misschien wou je het verhaal spannender maken.
Ja, dat kan ook. Ja, of ik heb het zelf meegemaakt. Kan ook nog met oudjaarsdag. Ja.
Je verdrinkt.
Ja, ik projecteer. Ja, ja. Ja. Ja.
Maar
jij bent 30 jaar clean. Maar ben jij ook 30 jaar ontikt? Dat denk ik niet. Heb jij dan een gezonde ik ervoor teruggekregen? Ik bedoel, jij bent toch nog wel. Nou, ik zit hier toch nog wel met een individu? Of zit ik hier met iemand die zich gewoon over heeft gegeven aan het bestaan?
Op mijn beste momenten ben ik er niet. Dan brandt wel het licht, maar dan ben ik niet thuis.
Ja,
zeg maar.
Ja, dat gevoel ken ik. Ja. Ja. Dan ben je gewoon in flow. Wat sporters ook kennen.
Ja.
Je wordt overgenomen als het ware.
Ja. Ja,
en dat gewoon is kippenvel als je het zegt.
Ja, dat is mooi toch?
Ja.
Ja, maar dat is natuurlijk. Het is niet alleen de heilige staat, het is de enige staat. De rest is chaos en rumoer, wat we verzinnen. Ja. Om niet in die stilte te komen. Het is heel bizar, want het is natuurlijk ontzettend fijn om in die flow te zitten.
Ja, ja, ja.
Maar de bondage of self.
Ja, zo noem je dat ook.
Gevangenis.
Ja. En toch kiezen we ervoor. Doe denk aan de God van Plato, hè, waar mensen naar die schaduwen zitten te kijken. En ze werd een kans geboden om die gevangenis uit te gaan. Ze wilde niet. Ze wilde liever naar die schaduwen blijven kijken in plaats van het echte ware leven. Klopt. Dus dat is, ja, het is fascinerend als je daar op een gegeven moment een beetje mee in aanraking komt. Want je noemt jezelf een Taoïstische boeddhist of een boeddhistische Taoïst.
Ja, nou, dat moet je ook niet te letterlijk nemen. Maar ze hebben mij wel eens gevraagd wat ligt aan het dichtst bij je geloofsovertuiging. Toen heb ik gezegd, nou, noem het een Taoïstische boeddhist.
Ja, maar dat verwijst daar wel allemaal naar. Hè? Het bekijken van je bedachte zelf.
Ja.
En wat daar allemaal aankleeft.
Ja, heel goed. Ja, ja.
Ja, heerlijk.
Ja, 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 ja.
Nu, mag ik met jou nog een stapje dieper gaan? Want er zijn dus ook stromingen. Een cursus in wonderen bijvoorbeeld. Het dikke blauwe boek wat daar ligt. Ken je ook.
Ja, ja.
Die zeggen, kijk, dat is prima dat jij je van God afgewend hebt en doet alsof het je eigen feestje is hier.
Ja, ja.
Maar daardoor krijg je wel een enorm schuldgevoel naar God toe. En dat gaan we of projecteren of de hele dag zitten verdoven, hè? Met van alles. Omdat gewoon het idee dat God boos op ons is, kunnen we gewoon niet verdragen.
Ja. Ja, ik ken de Course of Miracles. Ik heb denk ik een wat aansprekender voorbeeld dan dat.
Oh, vertel.
Zoals ik het altijd zeg is, kijk, weet je wat het is? Ons ego heeft de pretentie overal een antwoord op te hebben.
Hmm.
En als we hem niet hebben, bedenken we hem.
Ja.
En dan geloven we er zelf ook nog in.
Ja.
Dat is het ego.
Ja.
Het ego heeft een antwoord op alles.
Alles. Ja.
Dat is het eigen.
Ja, ja, ja.
Behalve wat hij niet onder ogen kan komen, is zijn eigen sterfelijkheid. Dat is het enige. En omdat hij die vraag niet kan en niet wil oplossen, die schuift hij vooruit. Die durft hij niet aan te kijken. Dat kan niet. Want dat is het einde van zichzelf, van de entiteit.
Ja.
Dus, en die dat onvermogen, dat onvermogen om die vraag te beantwoorden, dat materialiseert zich in neurose. Dat is wat, ja. Dat is wat er gebeurt als je dus de werkelijke realiteit, noem het godsrealiteit of de natuur van mijn pad of de kosmische realiteit.
De bron.
Als je die ontkent door met het ego je eigen feestje te organiseren, dan heb je altijd en overal een antwoord op. Hè? Dat kun je in de kroeg zien als Schele Gerrit, die zit manke Ari uit te leggen hoe het leven in elkaar zit.
Ik zal je vertellen hoe het
zit. Met een overtuiging dat je zegt van ja, maar er is misschien ook geen spel tussen te krijgen.
Ja, ja,
met die buzzer.
Ja. Dus, ja.
En die overtuiging waarmee het ego te werk gaat, maar die sluit ook dus de mogelijkheid uit voor Gods licht, om binnen te treden, om werkelijk te kijken naar het leven zoals het bedoeld is.
Ja.
Om de dimensies van jezelf te ervaren zoals dat bedoeld is. Het sluit het allemaal uit.
Ja.
En
heel indimensionaal dus. Alleen maar gefocust op dat ik.
Alleen maar op gefocust op dat ik en op instandhouding van dat ik.
Ja.
Alles is voortdurend aan het plamuren en metselen om de gaten dicht te smeren van het ik. Dat beeld, dat moet bewaard blijven. Daar mag geen scheurtje in komen.
Ja. En pijn vermijden, plezier vergaren. Dat is zo'n beetje het mechanisme van
het ego. Dat is dan de leidmotief geworden. Ja, ja. En in feite zou je kunnen zeggen, dat zijn wel narcistische tendensen.
Ja. En dan maakt het middel daarom, is goed dat je dat net ook zei, dan gaat het niet om het middel. Dus de een doet het met roken, met cocaïne, met seks, met kopen, met gokken.
Net zo goed als dat met een auto niet om de benzine gaat. Gaat het niet om het middel, het gaat om wie jij bent. En dit heb je nodig om je bewustzijn af te vlakken.
Ja.
Dus dat knagende gevoel van, hé, maar wacht eens even, ik zit hier haaks te leven op wat ik ergens intuïtief aanvoel. De essentie van mijn leven ben ik bezig overheen te pissen. En dat gevoel, dat moet weg.
Ja.
Dat moet weg.
Het moet verdoofd worden.
Ja, en dan kom je bij die neurose uit. Dat kun je doen door te drinken, door te gebruiken. Je kunt dwangmatig mini-locomotiefjes gaan sparen.
Roem. We komen natuurlijk heel veel bekende mensen tegen die dat willen voeden de hele dag.
Applaus. Seks. Vreten.
Ja. Kopen.
Alles
wat je extra
gokken.
Ja.
Maar ook sporten.
Ja.
Sporten kan ook.
Ja.
Ik bedoel, als je kijkt naar iemand die in onze samenleving hyper succesvol is. Dus die een combinatie heeft van, laten we zeggen, 60 uur werken per week. 5 dagen per week in de gym. Ziet er goed getraind uit. Bankrekening, goede auto. En dan zou je zeggen. En toch is die persoon niet per definitie succesvol in de werkelijke zin waar we het nu over hebben. Als je succes definieert als die weg terug naar het echte leven, naar het echte pad. Zou je best kunnen verdenken dat zo iemand een tijdelijk werkzame formule heeft gevonden.
Ja.
Zoals velen van ons dat tijdelijk hebben gevonden.
Ja.
Daar hadden we het in het begin over. Dat die succesvolle formule, daar zit dan wel al de kern van het verderf in. Maar hij voelt op dat moment nog lekker.
Ja.
Lekker gewerkt deze week, ik heb cent in mijn zak, ik rijd een goede auto.
De Gouden Kooi.
De Gouden Kooi.
Ja. Nou, je kent hem, je hebt er ook in gezeten. Wat wilde ik daarna? Want we zaten op een heel interessant spoor. Verdoving, verslaving. Nou, is het misschien ook maar niet goed dan dat dat niet werkt? Want als dat uiteindelijk wel zou werken, zouden we nooit de weg naar huis vinden.
Nou ja, precies.
Dus precies. Dat zegt Eckhart Tolle zo mooi. Die ken je misschien ook van de kracht van het nu.
Ja.
Ooit mogen spreken. Hij zei, misschien is de wereld wel bedoeld om jou zo te frustreren, zodat je de weg naar huis gaat zoeken.
Tuurlijk.
Dus dan denken we, heeft het toch een functie op de een of andere manier? Ja, prima. Ga jij in je zandbak maar lekker doen alsof het jouw wereld is. Dat je alles voor het zeggen hebt. Ik zie je wel weer over 10 jaar of zo.
Ja, tuurlijk. Ja, maar het is heel mooi gezegd ook natuurlijk. Maar dat is vooral vanuit dat nog steeds dat materieel aardse perspectief bekeken dan. En dan ga je dus kijken naar die wereld. En waarom zou die frustrerend moeten zijn? Je zou kunnen zeggen, nou, er is in zekere zin dan toch nog rechtvaardigheid in dit universum. Want de weg leidt naar frustratie, waardoor je gedwongen wordt, et cetera, et cetera. En ik denk ook dat zo is. Ik denk dat het zo is. En het leuke is dat als je dan die les pakt en je komt in de zone, hè, en je raakt los en je kijkt dan terug op die wereld, dan kun je er weer aan deelnemen op een heel andere manier. Zonder dat die frustratie naar boven borrelt. Ja.
Nee,
dat
dan word je aan liefdeskracht licht.
Ja. Precies dat.
Ja, maar dat is wat je ook tentoonspreidt al 20 jaar, toch?
Want ik probeer het dan tentoon te spreiden.
Ja, nee, maar dat lukt aardig, toch? Kunnen we stellen. Ja. Want bedoel, heeft jouw bedrijf eigenlijk de functie dan overgenomen van de kerk? Ik noem maar wat. Want vroeger ging je dan naar de kerk om maar iets van verlossing te vinden of zo. Ik bedoel, zie je ook de spirituele kant van jouw instellingen?
Absoluut. Absoluut. Ja, absoluut. Kijk, en nogmaals, ik vind dat je leuke prikkelende vragen stelt. En kijk. Een verslavingskliniek, een kerk, het zijn labels. Maar probeer het nou eens te zien, ontbloot van de term, van de naam die je het geeft. Mm. En probeer nou gewoon eens te kijken naar de essentie van wat gebeurt dan. Dan praat je eerder over een dynamiek dan over een entiteit. Mm. En in een kerk, dan zou je kunnen zeggen, die dynamiek die daar zich voltrekt, die energie, is het zoeken naar bewustzijn, God. Verslavingskliniek, daar komen mensen binnen die hangen aan hun vingernagels, die vaak zelfmoord willen plegen, die het niet meer zien zitten. Nou, die worden geholpen. Je zou kunnen zeggen, daar vindt een soort mededogen, een uitwisseling van liefde misschien wel plaats. Hè, die mensen worden... Dus als zodanig ben ik niet zo van de labels en ben ik ook niet zo van, wij zouden dan een soort van nieuwe kerk zijn.
Nou ja, ik bedoel het niet als religie, maar meer als mensen komen met een hulpvraag. Vroeger ging je daarvoor dan maar bidden of zo. Ja. Je ging maar op je knieën. Kijk, op een of andere manier heb ik het gevoel dat ze bij jou ook op hun knieën vallen, toch? En zeggen, alsjeblieft, help me.
En
overgave.
En, net zoals dat ik op mijn knieën ben gevallen naar het lot, naar het leven toe, zal iedereen, denk ik, op een gegeven moment op de knieën vallen. En dat is vaak niet fraai, dat is vaak niet mooi. Hè? Dan hoor je over mensen die liggen over de grond te rollenbollen in foetushouding en te schreeuwen, genoeg, genoeg, genoeg. Ja. Weet je, God help mij.
Ja.
Weet je wel? Dus het gaat verder dan sierlijk op de knietjes gaan en zeggen van nou, ik heb er genoeg van. Ja. En dus we praten hier over hele menselijke processen. En het is zo fijn ook om daar met elkaar over te praten. Omdat je daarmee tegenwicht geeft aan die zogenaamde betovering van onze Instagram-generatie. Dat is natuurlijk een grote farce, is dat.
Ja.
Maar wel eentje die zich voltrekt op een hele grote schaal.
Ja.
Dat is de conditie waarin we verkeren.
Ja,
ja, dat is van een impact, van een omvang, van een magnitude. Dat is een dwaling van een hele mensheid, zou je kunnen zeggen. Dat is waar we mee te maken hebben.
Misschien moet het wel zo groot worden in ons gezicht dat het op een gegeven moment kan exploderen of imploderen, toch? En dat we echt denken, ja, maar dit. Ik bedoel, moet je voorstellen dat je vroeger met een fotoboek met alleen maar foto's van jezelf langs de deuren ging. Zei, wil jij mijn fotoboek zien met allemaal foto's van mezelf? Dan zou je zeggen, ben jij gek? Ga weg. En nu is het normaal. Alleen maar foto's van jezelf. Online. Ik heb het altijd. Want ik dacht, ja, oké. Ja, ik snap het wel. Je zoekt die bevestiging.
Ja, ja. Ja, je wil dat construct voeden.
Ja.
Wat je hebt gecreëerd. Dat idee van jezelf. Maar dat idee van jezelf, hebben we al over gesproken. Dat is die illusie. Dat is die bondage of self. Dat is vluchtig. Dat is niks. Dat is
superdun.
Een frummeltje.
Ja, ja.
Dat is niks. Helemaal
nee,
niks is
nee,
het.
Nee.
En dat ben je aan het investeren.
Ja, een kaartenhuis heb ik wel eens gehoord. Je hoeft maar één vlaagje wind te komen.
Absoluut.
En dan moet het weer opnieuw opgebouwd worden.
Absoluut.
Ja.
En je merkt dat. Als je in een scheiding zit, of je verliest een kind, of dan, de meeste mensen krijgen dan wel een tik voor hun hoofd.
Ja.
En dat is ook het moment waarop je in feite vanuit die crisis een oprechte zoektocht zou kunnen opstarten. Dat moment dient zich vaak in crisis aan.
Ja, zonder crisis geen ontwaken, heeft ons iemand gezegd.
Maar er zijn natuurlijk legio mensen, de meerderheid, die they double up. En ze trekken een verse relatie van de plank, halen ze. Ja. Ze pakken er een verse en ze gaan vrolijk weer door.
Ja, haarimplantaatje of een beetje botox en we gaan weer.
Ja.
Ja. Hey, 10 jaar terug was je de gast bij de podcast Eindbazen. Daar zei je, ik loop niet over van zelfliefde. Hoe is dat nu?
Nou ja, zelfliefde is een lastig concept. Kijk, liefde is per definitie natuurlijk gecompliceerd. Wat is liefde? Op het moment dat je erover gaat nadenken, is het weg. Ik geloof dat beschikbaarheid Ik loop niet over van zelfliefde in de zin van 10 jaar geleden heb je het over. Laten we zeggen dat mijn ego ook stadia doormaakt. En dat ik toen ook nog wel regelmatig opereerde vanuit het niveau van hard werken om dat beeld nog hebben van mezelf. Ik ben een vader, ik werk hard, ik doe het goed. En ja. Weet je, dus dat, maar het is nog steeds een beeld. Ja. Het is nog steeds een construct. En ik denk dat je die uitspraak van 10 jaar geleden moet zien in die context. Waarbij ik inderdaad niet heel veel gevoel had voor mezelf.
Ja, is dat misschien niet maar goed ook dan? Want het ging dan over het bedachte zelf. Daar voelde je niet veel liefde voor.
Precies. Ja, ja. Ja, precies.
Het,
ja.
Het grote zelf, zullen we maar zeggen. Het universele zelf. Ja, dat is liefde. Dus ja.
Ja, dat is een hele goede. Ja, dat is een goede opmerking. Ik denk dat het zo is.
Ja. Dus uiteindelijk was ik eigenlijk alleen maar blij toen ik dat hoorde. Want ik ken het zelf ook. Ik bedoel, ik heb mijn hele wc vol hangen met allemaal dingen die ik zogenaamd was ooit. Maar ja, daarnaar kijken, dat doet totaal niks. Terwijl hier met jou dit gesprek voeren, dat is heel voedend. Dus ja, inmiddels, je proeft wel met welk zelf je het beste bezig kunt houden, toch?
Ja.
Niet dat kleine, nietige zelf, wat inderdaad mij iedere dag bevestiging nodig heeft. Hey, ik wilde nog vragen, ook nog even naar je. Waren nou je opa en oma belangrijk, of met name je oma?
Ja, toch wel mijn oma, denk ik. Ja,
wat deed zij in jouw jeugd?
Nou ja, kijk, weet je, ik. Bij mij thuis was onrust, alcoholisme. En op mijn 16e zat ik op de HAVO. En ik wilde die school wel graag halen. Er is altijd wel een impuls geweest, een kern in mij die wat wilde bereiken. Ja. Ik wilde leven. Maar ik wist niet precies hoe. Ik zeg wel eens, ik ben met een plastic zwaardje ben ik de oorlog ingestuurd. Dat gevoel heb ik altijd gehad.
Niet de juiste tools.
Maar wat ik wel begreep was dat het niet halen van mijn HAVO-diploma, dat zou niet goed zijn voor me. Dus ik en mijn oma, ik had toch wel een bepaalde liefde van haar gekregen in mijn jeugd. Hè? En je zou het verwennerij kunnen noemen. Snoepjes geven.
Ja.
Maar het was wel op de een of andere manier een vrouw die in mijn leven die rol heeft vervuld, dat ik mij toch gezien en gewaardeerd voelde.
Wat je moeder niet kon geven, gaf zij.
Nou, ik wil heel voorzichtig zijn met mijn ouders, die zijn nog in leven. Of althans mijn moeder. Dus ik wil voorzichtig zijn met kwalitatieve opmerkingen te maken over dat stuk. En, maar laat ik het zo zeggen. Van mijn oma voelde ik heel duidelijk dat zij om mij gaf.
Ja.
En dat is wel een gevoel geweest waar ik later misschien ook wel verslaafd aan ben geraakt weer. Ja. Door die voeding van de buitenkant te krijgen.
Ja, ga je het in relaties zoeken misschien?
Ga je het in relaties zoeken. Hè? Dus ik altijd wel bepaalde soort relaties.
Viel je dan ook op oudere vrouwen? Misschien een gekke vraag. Maar
nee, niet echt.
Nee, okay.
Nee, dat is niet echt. Ik heb een keer wat met een oudere buurvrouw wel gehad. Maar dat was in een periode waarin ik al een beetje de weg kwijtraakte.
Okay.
En dat was meer zoiets van, nou, dat moeten we ook maar eens geprobeerd hebben.
Ja, dan kunnen we daar ook een vinkje
achter. Het diende zich aan.
Ja, kunnen we daar ook een
vinkje
achter.
En ik kon het niet laten liggen.
Nee. het kwam zomaar voorbij.
Ik dacht, surfen die golf.
Ja, die pakken we even. Ja. Nee, schitterend, ja. Maar oké, oma was. Hoe oud is oma uiteindelijk geworden?
Oma is 99 geworden. Zij heeft een wrede corona-periode meegemaakt.
Oh.
En ze is in een verpleeghuis terechtgekomen vlak voor corona.
Ja.
En toen ging ineens de boel op slot. Schandalige, misdadige situatie als ik erop terugkijk.
Je kon er niet meer zien?
We konden er niet meer zien, we mochten er niet meer zien. En het is erbarmelijk geweest onder welke omstandigheden zij vervolgens is gestorven. Ze is nog wel uit het verpleeghuis gekomen. Maar het personeel was natuurlijk voor meer dan 50% afwezig en ziek. Die heeft daar zonder bezoek in bed gelegen met een luier om. Dat is een vrouw geweest die er hele leven hard gewerkt heeft. En die bijna elke dag bezoek kreeg van haar kinderen. Dus dat is een heftig einde geweest.
We gaan weer even naar de spirituele kant, als je het goed vindt. Want je zei ergens het volgende. Je ervaart het leven als een illusie met een absoluut waarheidsgehalte. Ja. Je ervaart het leven als een illusie met een absoluut waarheidsgehalte. Dat is natuurlijk een prachtige paradox. Maar wat bedoel je daar nou precies mee?
Nou, wat ik denk is. Weet je, laten we vooraf wel vaststellen dat woorden zijn natuurlijk heel beperkt om duiding te geven aan iets wat een belevingsdimensie kent. Maar toen ik jong was, toen leefde ik letterlijk in de wereld van de fysieke fenomenen. Ja. Dus die auto is rood. Jij bent de buurman, al wat ouder ook. En dat meisje verderop in de straat, die vind ik leuk, want die heeft mooie vlechten.
Ja.
En daar is de snoepwinkel. Ja. En ik heb een dubbeltje, 10 cent heb ik
te besteden. Lekker overzichtelijk.
Oké. Ja. Ik ga snoep halen. Ja. En dan ga ik de helft aan dat meisje geven.
Oh ja, ja.
Dus het is die interactie tussen de dingen die vorm geeft aan je leven.
Ja.
Nou, en dan 's avonds krijg je dat denkproces daaroverheen. Dan ga je nadenken. Ah, dat is toch niet leuk. Ik heb mijn snoep voor de helft gegeven. En vervolgens trok ze een lange neus.
Ja.
En renden ze en ging ze met Pietje spelen.
Ja. Schandalig.
Nou, introduceert zich het denken over het fysieke leven.
Ja, ja.
En ik geef gewoon geen snoep meer weg, denk ik dan.
Ja.
En de volgende dag geef ik geen snoep, eet ik het lekker zelf op. Dus met andere woorden, dat leven krijgt een vorm. En er wordt over nagedacht. Maar het is vooral fysiek. Het zijn fysieke fenomenen. En het voltrekt zich in je hoofd.
Ja.
Dat is de essentie van dat fysieke leven.
En je gaat een verhaal maken van wat er gebeurt.
En je gaat er een verhaal van maken. En dat verhaal vormt ook jouw identiteit.
Ja.
Want jij bent voor jezelf dus die jongen die nu verstandig is met geld. Want ik koop lekker snoep voor mezelf. En dat meisje verderop in de straat is helemaal niet leuk. En die heeft blond haar. Dus ik moet terecht bij meisjes met zwart haar misschien. En dus je hele identiteit wordt door dat proces gevormd.
Ja.
En ze hebben wel eens gezegd, en dat vond ik een mooie opmerking, God bevindt zich tussen twee gedachten. He, dus je hebt, God bevindt zich in die stilte, dat is waar je. En als je dat begrijpt, dan begrijp je ook dat daar zich het werkelijke leven voltrekt.
Ja.
In die stilte. Maar dat is heel contra-intuïtief. Want mijn echte leven is toch het meisje in de straat en die snoepwinkel daar en mijn moeder die boven zit en die buurman. En weet je? Dus die strijd tussen die twee realiteiten, als het ware, die wordt gewonnen in het voordeel als je jong bent van die te waarnemen situatie, die fysieke wereld.
Ja.
En dat vormt je.
Ja.
En met een beetje pech duurt dat tot het eind van je leven. En heb je geen kennis genomen van de essentie van het leven, the fabric of life.
En die zit hem in die stilte tussen twee gedachten in. Ik heb wel eens gehoord, ook weer zo'n tegelwijsheid. Silence is the language God speaks. Everything else is a bad translation.
Ja, dat zou je heel goed zo kunnen zeggen. Maar het is nog meer dan een bad translation. Het is een illusie. En dan komen we terug op die uitspraak.
Ja.
Kijk, het leven is in dat opzicht dus een illusie. Maar op de achtergrond zit dat absolute stuk, dat vaste punt, de point of reference, datgene waartegen alles afgezet wordt.
Ja.
Dat vaste punt waaromheen alles draait.
Silence point in a moving world. Ja.
Precies.
Midden van het wiel.
Ja, het midden van het wiel.
Daar zitten wij.
Ja.
En dat karrenspoor eromheen, met al die modder en stront.
Ja.
Raakt ons dus eigenlijk niet, als ik jou zo begrijp.
Die
raakt ons niet, want wij zitten in het midden van het wiel. Of hoe kan het ons werkelijk beschadigen? Laat ik het zo vragen.
Hoe kan
die wereld ons essentie werkelijk beschadigen?
Nee, op een werkelijk niveau niet. Maar binnen die menselijke context wel. Want het is heel echt op een gegeven moment als iemand waar je van houdt zelfmoord pleegt, bijvoorbeeld.
Ja.
Of als jij een tragedie meemaakt. In spiritueel opzicht is het niet erg. Allemaal niet. Dat is heel bijzonder, misschien wat ik zeg. Maar dit is erg binnen de wereld van de wetten, van de waarneembaarheid.
Ja.
En de voelbaarheid.
Hmm.
En de zintuigelijkheid.
Ja. Maar als het een illusie is, kan je zo gauw van denken, ach ja, het is toch maar een illusie. Wat maakt mij het uit dat mijn moeder nog maar 2 maanden te leven heeft?
Nou, en daar komt die uitspraak van mij op zijn plaats. Het is inderdaad een illusie. Het maakt ook niks uit dat je moeder nog maar 2 maanden te leven heeft.
Kloppen het even af.
We kloppen het even af. En tegelijkertijd ben je verplicht aan je menselijke hoedanigheid om er een absoluut karakter aan te geven.
Ja.
Die voortspruit uit kennis van de bron, zou ik haast zeggen. Dus je moet zien dat. Hè, en we hebben dat met een ezelsbruggetje hebben we dat een beetje opgelost. En zeggen we, nou, mijn moeder gaat naar de hemel. Zeggen we dan. Ja, ja. He, dus daarmee lossen we hem nog steeds binnen de menselijke maat. Geven onszelf. In feite is het wel zo. Dat is dus de pleister die we plakken binnen die fysiek waarneembare wereld. Maar hij raakt wel aan de essentie. Dat is moeilijk uit te leggen.
Nou ja, snap het. Er wordt wel eens gezegd, je bent wel in de wereld, maar niet van de wereld.
Ja.
Kunnen we hem daarmee afmaken?
Ja, daar maken we mee af. Dat is een hele goeie.
Oké, fijn. Even terug naar verslavingen. Wat is een dubbele diagnose? Daar hoorde ik jou over. Die snapte ik niet helemaal. Heb je dan twee verslavingen? Of?
Maar wij doen natuurlijk verslaving. Dat is iedereen die bij ons binnenkomt, die heeft een verslaving. Dat is je ticket om binnen te kunnen komen.
Ja.
Maar daarnaast hebben veel mensen nog wel andere condities waar ze mee worstelen. Depressie, ADHD.
Hmm. Borderline.
Borderline.
Manisch-depressief.
Manisch-depressief.
Ja. Ja. Een label.
Angststoornissen. Heel veel angststoornissen. Ja.
En die behandelen jullie dan niet? Of die wordt meegenomen in het proces?
Nee,
of?
Nee, wacht. Oh, dat is juist de essentie. Dat is waarom we, denk ik, onderscheidend zijn geworden ook in de laatste 20 jaar. Wij hebben gezegd van, als je die verslaving behandelt en je laat wat liggen, dan is de kans groot dat je die verdoving eraf haalt, waardoor iemand anders zijn stoornis eigenlijk alleen nog maar meer gaat zien voelen. En binnen de kortste keer weer terugvalt. Dus je moet ook wat aan die parallele stoornis doen.
Logisch.
Dubbele diagnose.
Dat is hem.
Ja. Ja.
En dus daar zijn ook psychologen en psychiaters voor in dienst. En wordt dan ook medicatie voorgeschreven alsnog voor die psychische stoornis? Of?
Wij hebben de insteek. Kijk, er is een verschil tussen wat ik vind en wat de medische stand vaak vindt. Hè? Ik ben hardcore in de zin van ik vind dat mensen niet zouden moeten willen leunen op welke vorm van mind and mood altering chemicals dan ook. In zichzelf vind ik het conflicterend met de menselijke natuur. Waarom zou jij wat nodig hebben in je systeem? In feite zeg je dan al, ik ben niet goed.
Ik heb een stoornis.
Ik heb een stoornis. ADHD, er is al 10, 20 jaar een discussie over. Bestaat dat nou echt of is dat een gefabriceerde stoornis? Ik weet wel één ding en dat is dat het heeft de farmaceutische industrie geen windeieren gelegd.
Ja.
Dus. Maar afgezien nog daarvan, ik heb gemerkt bij mezelf in mijn leven dat als je dus consequent en categorisch afziet van die vluchtwegen, medicatie, verdoving, als je consequent afziet ervan, dan kom je steeds dichter bij je pijn in de buurt. En als je daar doorheen gaat met de juiste ondersteuning, daarachter zit het leven.
Ja.
Hè, dus. Medicatie bij ons. Ik heb begrepen, ik ben geen medicus. Ik heb begrepen dat de norm in Nederland is dat je in sommige situaties medicatie zou moeten geven. Nou, ik ben ook geen crusader in de zin van dat ik. Maar ik heb ik adem wel de sfeer uit. De insteek huldig ik dat als ik praat over mijn ideeën over herstel, dan weet iedereen van mij, medici ook, als je medicatie geeft, zo kort en zo weinig mogelijk. Dat mantra, dat moet je in je achterhoofd hebben. Zo kort en zo weinig mogelijk. Ik heb een dochter, die heeft zelf problemen, die heeft ook medicatie.
En de oudste dochter, hè?
Mijn oudste dochter.
Ja.
Ja.
Wil je daar wat meer over vertellen of vind je dat lastig?
Nou ja, vind ik dat lastig. Mijn oudste dochter, die heeft mij natuurlijk ook meegemaakt. Of juist niet meegemaakt, hoe je dat zou willen zeggen. Als vader in een periode waarin ik nog actief verslaafd was. En zij heeft later zelf geworsteld met verslavingsproblemen.
Ja.
En ze is daar niet goed uitgekomen. Dus die is aangewezen op zorg. 24 uur zorg.
Ja.
En ja, dat is als zodanig is dat natuurlijk de rouwrand om mijn mooie schilderij heen.
Ja.
En dat is wel iets.
De verdrietige situatie.
Ja, dat is voorbij verdrietig. Dat wandelt met mij mee.
Ja. Kun jij iets met mensen... ik zal dit even introduceren. Hè? Mijn vader is ook een tijd lang depressief geweest. Ik sprak een spirituele leraar die zei... Ja, maar hoe arrogant is het van jou dat jij je gaat bemoeien met het spirituele pad van jouw vader? Hij zei, tuurlijk wil je het anders, maar dit is zijn pad nu. Kun jij iets met mensen die dat zeggen? Die bijvoorbeeld ook zeggen, ja, het is verschrikkelijk met je dochter, maar het is haar pad en wij kunnen dat niet voor haar bepalen of oplossen. Vind je dat te makkelijk?
Het is een van de miljoen voorbeelden die je kunt bedenken. Net zoals dat voorbeeld net van mijn moeder of jouw moeder of onze moeder die ligt op sterven en ik laat dat gaan. Kijk, het komt steeds erop neer. Wat is proportioneel contact in deze situatie? Als jij denkt dat je moeder, dat je kunt voorkomen dat ze ooit een keer naar de hemel gaat. Of als je zelfs, maar zelfs als je vindt dat je er een oordeel of een idee over moet hebben, dat gaat al te ver. Je matigt je een oordeel, een idee aan. Ja. Hetzelfde is ook met die situatie met je vader.
Ja.
Het hele punt is, het komt erop neer. Je bent God aan het spelen.
Ja. Het is ego.
Het is ego.
Wat voor God zit te spelen.
Precies dat.
Arrogant, bedweterig, oordelend.
En daarom is er niks zo onbevredigend als in het grijze gebied te zitten, waarbij je beginnend ontluikend kennis neemt van Gods wereld. Maar vervolgens nog wel met die grotere thema's nog steeds denken van, ja, maar hier moet ik wel wat te vertellen, maar dit vind ik erg.
Ja.
Mijn vader, mijn moeder, want je komt dan bij die grote thema's die moeilijk zijn.
Ja.
Kijk, het is makkelijk op een gegeven moment om in de acceptatie van het lot te zijn. Als Henny Huisman voor de deur staat met een koffer met een miljoen erin. Is niet zo moeilijk. Dan kan ik acceptatie goed
beoefenen. Ja, ja.
Het ook nog wel als ik een schoen heb gekocht die een halve maat te klein zijn. Ik moet ze ruilen. Hè? Potverdomme, vervelend. Maar, maar ik kan er overheen komen.
Ja, ja. Maar
nou,
dit...
ligt mijn moeder ligt.
Ja.
Of mijn vader, die doet niet precies.
Ja. Nee. Ja, we kennen het allemaal. Ik weet het. Maar ja, misschien is dat dan maar keer op keer weer een kans. Noemen we het in Cursus in Wonderen een vergevingskans. Om te zien, ja, maar we hebben het daar niet over. We hebben daar niks over te zeggen. Dit is nu de situatie. Probeer gewoon zo lief mogelijk te zijn. En dat is al meer dan genoeg.
Maar het is hartstikke moeilijk, hè?
Ja.
Jongens, het is hartstikke moeilijk.
Ja, ja.
Het is gewoon heel...
Nee.
Daar ligt. Dit is waar het moeilijk is.
Ja. Ja, maar en dan is dus de neiging voor mij ook weer om naar de Action Webshop te gaan. En maar gewoon weer voor een paar honderd euro idiote spullen in mijn mandje te gooien. Weet ik, een ijsblokjesmachine. Ik denk, wat moet ik in godsnaam een ijsblokjesmachine?
Ja, ja, ja.
Dus had hij daar 6 weken in de doos. Dus ik ken die neiging ook om steeds maar te zoeken naar. Dan voelt het naar. Ik maak me zorgen over mijn moeder. Hup. Naar de webshop.
Ja, ja. Maar je praat over machteloosheid.
Ja.
Daar praat je over.
Ja, en dan zoek je controle.
En je zoekt controle. En het is van twee dingen één. Kijk, die machteloosheid is een gegeven. Die ervaar je als je binnen die menselijke maat leeft. Daar ontkom je niet aan. Het kan 10 jaar goed gaan, 20 jaar goed gaan. En ineens zit je in een diepe put van machteloosheid.
Ja.
En dat is waar het gebeurt. Dan kun je naar de Action gaan. Of je kunt lekker gaan scrollen. Op shorts kijken. Ook leuk, hè?
Ja.
Kickboxwedstrijden kijken.
Leuk,
hartstikke leuk. 2 uur. Het is ineens 3 uur later.
Ja. Is dat rotgevoel wel even weg?
Ja, tuurlijk.
Ja, weg. Het is verdoofd.
Ja. Het is verdoofd, maar het is in feite dus weer verslaving.
Ja.
Bewustzijnsvernauwen.
Ja.
En, maar je kunt het ook zien als een uitnodiging om je tanden erin te zetten. En te denken, ik ga dit verdragen. Ik ga dit verdragen. Ja. Op dit moment heb ik een pijnlijke relatiebreuk met een kindje erin waar ik doorheen ga. En... ja, dat is precies hetzelfde. Ik ben toch vergroeid met het idee dat het moest lukken.
Ja.
En als het dan niet lukt, dat vereist een adjustment in mijn perceptie van leven.
Ja.
Die, hoe je het went of keert, die voortkomt vanuit mijn ego.
Ja.
Ook al vind ik dat niet op dat moment. Want ik wil echt graag geloven dat het geen ego is. En dat er hier een goddelijke voorbestemming is dat het wel had moeten lukken. En bla bla bla. Maar
ja.
Dus ja, de meeste winst is wel te behalen, denk ik, bij die grotere thema's.
Ja.
Op het moment dat je echt wat verliest. En dan komt er pijn. En die pijn, daar moet je van leren houden.
Leren houden van je pijn.
Je moet gaan leren houden van je pijn.
Ja, hoe doe je dat?
Niet op een masochistische manier, maar...
Het omarmen?
Ja, het omarmen. Het
niet wegduwen, koesteren?
Dat is het, niet wegduwen. Misschien niet omarmen, dat impliceert dat je actief een stap zet om het...
Okay.
Maar je moet het niet wegduwen. Ja. Het behoort toe tot het spectrum van je ontwikkeling. En het proberen weg te duwen, dat zorgt ervoor dat je dus weer in die cirkel blijft lopen.
Ja. Die speciale liefdesrelatie, daar wordt ook nogal eens nodig over in de spirituele wereld gezegd. Is die wel bedoeld om te lukken? Terwijl je jasje een beetje open doet.
Ja, het wordt een beetje, ik had het een beetje warm.
Nou, nee, we hebben
het over onderwerpen die heel dichtbij komen.
Ja, dat snap ik. Nee. Maar is die speciale liefdesrelatie inderdaad... Eckhart Tolle zegt dan bijvoorbeeld... die is bedoeld om bij elkaar op de spiegel vlekjes weg te poetsen... waardoor je eigen liefde, die je bent, zoveel mogelijk kan gaan stralen. Dus dat is de primaire functie van een liefdesrelatie. Jezelf zoveel mogelijk vlekvrij te maken... Ja. Dus eigenlijk kun je zeggen, dan al die liefdesrelatie achter elkaar was gewoon bijna een leerschool. Gewoon om die spiegel schoon te krijgen.
Ja.
Dus dan heeft het nog een functie.
Ja, heb ik niks aan toe te voegen hoor. Dat is, ik denk dat dat zo is. Maar als we erin zitten, dan zien we dat toch heel anders.
Ja.
Als we erin zitten, dan is dit de hoogste vorm van liefde. En dat is niet zo. Dat is niet zo. Een hogere vorm van liefde is wat ik heb ervaren nu in die relatiebreuken. We zijn nu niet met elkaar. Maar dat er toch om elkaar gegeven wordt.
Ja.
En dan merk je, dat is dat residu, dat is wel echt.
Ja.
Dat is ontbloot van die
van
verwachting.
De
dat je samen weer gezellig naar de bioscoop gaat. Of dus, dat je samen bent. Of ontbloot van die eigen wil.
Ja.
Wat er dan overblijft aan affectie, dat is van God.
Ja, en dat is de sterkste relatie natuurlijk.
Ja.
Je hebt de Santiago de Compostela gelopen, hè?
Nee, ook niet. Ik weet niet wat voor forum.
Maar welke podcast heb ik daar in godsnaam zitten luisteren, joh? Ook niet in een klooster gezeten? Waren dat gewoon voorbeelden van dingen die je noemde? Je was bij de poppenkast, daar hoorde ik je daarover.
Ja.
Noem je het als voorbeeld of zo? Van dat
nou,
je dat...
die klooster die is toen wel te sprake gekomen. En ik meen dat ik gerefereerd heb aan een vriend van mij... die in een klooster had gezeten in een stilte-retraite.
Okay.
En ik heb ook wel eens losse dagen gedaan. Maar ik moet zeggen... ik heb nog nooit in een klooster gezeten langer dan een dag.
Ja.
Ik heb wel in een kerk gewoond, 5 jaar lang.
Oh ja, dat zag ik nog bij Quote op internet. Ja. Die heb je gekocht, hè?
Ja.
Maar waar stond die kerk?
In Utrecht.
Okay.
Ja.
Die is inmiddels weer verkocht?
Ja, die is al 2 jaar weg. Ja.
Ik gooi er nog even eentje in die ik wel mooi vond. Je hebt een spiritueel concept in je leven dat werkt. Je ziet jezelf niet meer als centrum van het universum... maar je hebt een kosmische kracht die je hebt geaccepteerd die jou leidt. Hè?
Ja.
Zo heb je dat een beetje gezegd. Heb je dan een soort deal met God gesloten? En zo ja, wat staat er in dat convenant?
Nou, die deal met God die heb ik dus 30 jaar geleden al gesloten. Dat was die keer... Dat was 30 jaar geleden. Dat was totale geestelijke ineenstorting van alles. En toen heb ik een deal met God gesloten. En dat was in de vorm van een lieve God. Ik heb er zo'n zootje van gemaakt. Ik zie er geen weg meer uit. Ik begrijp ook met de dingen die ik allemaal gedaan heb en misdaan heb... en hoe slecht ik ben geweest, dat mijn leven mag over zijn. Mijn leven mag over zijn.
Hier.
En ik begreep ook dat het zelfs aanmatigend was... om zelf te bepalen of het over mocht zijn.
Oh, ja,
dus dat begreep ik ook nog wel.
Ja.
Dus daar heb ik ook meteen mijn excuus voor aangeboden in dat gebed. Gezegd, maar u moet het interpreteren als mijn bereidheid... om alles los te laten en de straf te accepteren die ik verdiend heb. En het enige wat ik nog als betaalmiddel heb, dat is mijn leven.
Oh, wauw.
Zo was dat. En... God die heeft mij toen laten leven. Die heeft mij toen laten leven. Die heeft... maar wel met een hele duidelijke afspraak. En dat is... niet meer doen, jongen.
Ja, voelde je dat?
Niet meer doen, jongen.
En daarmee doelde hij op... jezelf zo en de omgeving zo in de vernieling helpen.
Nou, ik denk... kijk, mijn hele leven heeft zich... heeft vorm gekregen met Acting Out. Mijn pijn loslaten op de omgeving. Relaties waar ik in zat. Gewoon een ongenietbare, vervelende rotgozer geweest. Weet je, vooral in dat gebruik natuurlijk. En ik probeer in ieder geval... Als ik geen liefde kan geven of kan voelen... dan probeer ik in ieder geval niet een soort van irritatie of te schaden. Begrijp je dat? Dus ik vind het moeilijk uit te leggen. Het is ook wel een confronterend punt, is dat natuurlijk. Want ik heb niet het idee dat ik er al